Gemeente, namens de kerkraad delen wij u mee dat we aanstaande woensdagmiddag weer een contactmiddag hopen te houden. Allen zijn dan ook weer hartelijk welkom. We willen om 14:30 beginnen. En de collecte vandaag, de eerste voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kassen. En volgende week is de collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Van al deze mededelingen geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 87 en daarvan het derde vers. En dus stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 2, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoofdgeluk beschouwen. Daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond of al vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit de profetie van Nahum. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 2, het zevende vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Nahum 1, de versen 1 tot en met 6. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste huis, je zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum de Elkoziet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders en hij behoudt de toren zijner vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht en hij houdt de schuldigen geenszins onschuldig. De Heere weg is in een wervelwind en in storm en de wolken zijn in het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog. Hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen, ook wil de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. En de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht en de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap bestaan? En wie zal voor de hittigheid zijn storens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en de rotstenen worden van hem vermorzeld. Tot zover de schriftlezing. Beter willen met elkaar het heilige aangezicht des Heeren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij ook aan Marlene denken. En willen ook aan onze jongeren denken die met hun examens beginnen. En deze week beginnen dan de VMBO-examens. Maar ook onze HAVO- en VWO-studenten hebben ook heel wat te doen ter voorbereiding op de examens. En ook aan hen willen we denken. We mogen ook dankzegging doen met de leden van de Oost-Europa-werkgroep die weer veilig thuis mochten komen. En willen de Heer ook danken voor het huwelijk dat gesloten mocht worden tussen Arnoud en Lisette. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Almachtige en genadige Heere, Koning der Koningen, in Christus uw lieve Zoon, een verzoend Vader voor uw kinderen. Dat wij zo tot u mogen komen, geleid door uw Heilige Geest, die ware gebedsgestalte werkt in het hart, die ware verootmoediging, dat zich geringer achten dan een stofje aan de weegschaal en een druppel aan een emmer water. Heere, leer ons die nederige houding in ons gebed, die totale afhankelijkheid van u, die verwachting van u, de Heere, alleen. Dat we zo vanmorgen samen mogen komen, dat we zo uw aangezicht mogen zoeken. En dan hebt u beloofd dat u zich laat vinden van een volk dat het leert verwachten van u. Want u hebt het beloofd, allen die het van mij verwachten zullen niet beschaamd worden. En nu weet u waar onze verwachting van is. Wij bidden u, geef dat onze verwachting mag zijn afgesneden van onszelf. Uit onszelf niets meer, maar geheel en al ons hoop gevestigd op u, de Heere, die rots der eeuwen. O, dat we het daarvan verwachten mogen. En wij vragen u dan, wilt u zelf het woord openen? Wilt u de schriften openen zoals u dat gedaan hebt voor uw discipelen? En geef dat we de schriften recht mogen verstaan. Dat we in waarheid een dienaar mogen zijn van het woord. Niets anders verkondigen dan dat woord van u. En geef ook dat het zijn kracht zo mag doen in de harten van degene die u vanmorgen hier in uw huis gebracht hebt. Wat is het groot dat we zo samen mogen zijn rondom dat woord. Samen vanuit dat woord mogen zingen. Samen ons hart naar u, de Heere, mogen opheffen. Samen onze gaven mogen geven. Heer, het is alles iets van u en alles onverdiend. Dat het nog kan in vrede. Dat we hier nog in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat we nog niet gehinderd mogen worden. En dat brengt onze gedachten ook bij de kerk die vervolgd wordt. Dat we ook aan hen mogen gedenken in deze morgen. Waar alles ook in het rijk der natuur spreekt van uw heerlijkheid. En van de rust en van het nieuwe leven. Maar wat kan het anders zijn in de beleving? Wat kan het vanmorgen ook stormen in ons hart? Wat kan het vanmorgen ook donker zijn? Wat kan er vrees zijn? Wat kunnen er aanvechtingen zijn? En dan bidden wij u, wil gij het vanmorgen licht maken. Licht door de prediking van uw woord. Als de psalmen gezongen mogen worden en weerklank vinden in ons hart. We samen in het gebed onze nood voor u neer mogen leggen. En u die nood nog eens over wilt nemen. Dat we zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En dat is alleen uw werk. En daarom wacht het alles op uw zegen. We zoeken ook uw aangezicht voor Marlene. En in haar ook voor al onze jongeren. Wat komt er toch veel op en af. Wat is de tijd toch ook moeilijk waarin ze opgroeien. Wat worden ze met veel geconfronteerd. En wat is er weinig bescherming. Wat zien ze weinig van uw werk in ons eigen leven. En laat dat ons als ouderen mogen beschamen vanmorgen. Welk voorbeeld zijn wij voor onze jongeren? Daarom bidden wij u. Wil komen met uw Heilige Geest in het leven van ons als opvoeders, van ons als volwassenen. Dat de liefde van Christus zichtbaar mag worden in ons leven. Zodat het ook hoop mag geven in de harten van jongeren die zo heen en weer geslingerd worden. Die zo geconfronteerd worden met de grote vragen van het leven. Waar ze zo weinig zien van wat het betekent om u te mogen volgen. En ze daarom ook met zoveel vragen rondlopen. Ook als het gaat over de kerk en over de gemeente en over u, Heere. Dan bidden wij u, geef dat ze mensen mogen ontmoeten. Die wandelen in de tere vrezen van u, met wie ze spreken mogen. En dat ze dan richting mogen ontvangen vanuit uw woord. Zo dragen we Marleen en al de jongeren hartelijk aan u, de Heere, op. Wilt u hun gids zijn? Wilt u bij hen zijn? Ook als ze soms door donkere dalen gaan. Dat ze het weten mogen, de Heere is nabij. We willen u ook bidden voor onze examenkandidaten. Als ook de komende week de examens gaan beginnen, dat dan ook een verwachting van u mogen zijn. dat ze het nooit zullen doen in eigen kracht. Geef ze sterkte als ze zich voorbereiden. En wij bidden u dat ze dat maar veel op de knieën mogen doen. Dat ze het van u, de Heere, mogen leren verwachten. En geef dat we met hen verblijd mogen zijn door de goede resultaten. Ook als we ons nog via studie moeten voorbereiden op de examens, kan het soms zo zwaar zijn. Ieder heeft niet dezelfde gaven gekregen. Sommigen moeten er hard voor werken. Tot moedeloosheid toe. Wil dan maar geven dat ze het aan u, de Heere, mogen overgeven. Maar als het ons wat gemakkelijk af mag gaan, dat we dan toch maar niet ons vertrouwen op onszelf zouden stellen, maar zien dat we ook die gaven van u gekregen hebben. Zegen ook zo de docenten in de begeleiding van onze jongeren. We dragen ze allemaal hartelijk aan u op. De meesters en de juffrouws ook van de basisscholen, van de scholen voor speciaal onderwijs, voor onze kwetsbare leerlingen. Ook zij hebben het zo in het bijzonder nodig om wijsheid, liefde en geduld ook met de leerlingen die zoveel zorg nodig hebben. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht voor het onderwijs, dat we nog steeds mogen hebben, zegent u het. Mogen uw naam ook dankzeggen dat de werkgroep weer veilig thuis mocht komen, dat ze vele mooie dingen hebben mogen horen, mogen zien, ook mogen ervaren dat u doorgaat met uw werk ook in Roemenië. En dat we zo ook mogen ervaren dat de gaven die we geven ook gezegend worden. Dat kan ons tot dankbaarheid en blijdschap stemmen. Wij dragen al dat werk aan u, de Heere, hartelijk op. We mogen ook uw naam dankzeggen dat u Arnoud en Lisette in het huwelijk hebt verbonden. U hebt ze een goede dag gegeven, een gezegende dag. Ook in uw huis, waar ze uw woord mochten horen over die ware liefde. En wij bidden u, bedeel hen en allen die gehuwd zijn met die ware liefde, die toch dat drievoudige snoer vormt, die liefde die uit u, de Heere, is. Maar dan denken we ook aan hen die niet tot een huwelijk gekomen zijn, die nog alleen hun weg gaan, voor de een groter kruis als voor de ander. Heere, maar sterkt u ze daarin en doet u ze ervaren dat u die weg voor hen hebt weggelegd, omdat ze ook die weg met u, de Heere, zouden mogen gaan. Zo komen wij met heel de gemeente, met de weduwnaren, de weduwen, zij die een verlies dragen van een kind of van ouders of andere familieleden. Wat kunnen we veel verdriet meenemen, ook de kerk in. Maar we mogen weten dat er in uw huis een troost is. Niet van mensen, maar van hem die in waarheid trooster in noden genoemd mag worden. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden het u alles uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen uw aandacht bepalen bij hetgeen u vindt opgetekend in de profeet Nahum, in het eerste hoofdstuk en daarvan het tweede vers en het begin van het derde vers, waar we het woord des Heeren, onze tekst van morgen, lezen. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders en hij behoudt de toren zijn vijanden. De Heere is langmoedig. Tot zover. We willen bij deze woorden schrijven: de Heere troost zijn volk door de mond van Nahum. En hij troost met wie hij is en met wat hij doet. De Heere troost door de mond van Nahum zijn volk. In de eerste plaats met wie hij is, en in de tweede plaats met wat hij doet. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar, en wel uit Psalm 94. En daarvan de versen 1, 2 en 5. Verschijn u blinkend, God der wrake, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Tweede vers, hoe lang, Heer, zullen dan de bozen, nog lange tijd de goddelozen, nog huppelen vol van dartele vreugd? En ook het vijfde vers, zou dan de schepper die ons oren geplant heeft, zelf niet kunnen horen? De versen 1, 2 en 5. En onder het zingen krijgt u dus gelegenheid om in een tweetal rondgangen, de eerste voor de kerk en de tweede voor kerkelijke kassen, uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vrede het einde zijner knechten. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 37 en daarvan het 19e vers. Nahum 1, de versen 2 en 3 aan bepalen ons bij God troost zijn volk door Nahum met wie hij is en met wat hij doet. Gemeente, het was in januari 1993 dat professor Peels als oud-testamenticus aan onze universiteit zijn inaugurele oratie uitsprak ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar. In die oratie, in die rede, sprak hij over de godsopenbaring, de bekendmaking van God in het Bijbelboek Nahum. En in die rede merkt hij dan het volgende op. Wanneer het gaat over de godsopenbaring in het Oude Testament, dan klinkt daarin één machtig koor met een grote verscheidenheid van stemmen en kleuren. Sommigen echter lijken daar een wanklank te vormen. Met name daar waar we op een godsbeeld stuiten dat ons kan bevreemden. Voor velen is dat het geval bij het Bijbelboek Nahum. Een ijverig God en een wreker is de Heere en zeer grimmig. Zo luiden de eerste woorden van deze profeet. Welke God verkondigt deze profeet? Die vraag stelt dus professor Peels in zijn oratie, in zijn rede. Met welke godsopenbaring hebben wij te doen in het boek Nahum, bij de profeet Nahum? En bij die vraag, geliefde gemeente, willen wij dan vanmorgen stilstaan. En we willen dat doen door maar heel eenvoudig de tekst op de voet te volgen en te beginnen bij het opschrift van deze profetie. Om dat eens nauwkeurig te gaan bestuderen. Het Bijbelboek Nahum begint dan met deze woorden. De last van Nineveh. Wel, dat is denk ik voor onze kinderen niet zo moeilijk, dat woord Nineveh. Jullie kennen die stad natuurlijk allemaal wel uit de geschiedenis van de profeet Jona. Die geschiedenis dateert ongeveer 50 tot 100 jaar voor de profetie van Nahum. En al in het boek van Jona wordt Nineveh genoemd een grote stad Gods. En dat wil naar het Hebreeuws eigenlijk dit zeggen, een uitermate grote stad. Wel, na de dagen van Jona heeft de stad zich nog steeds vergroot. En in de dagen van Nahum is Nineveh de grootste stad van heel de wereld. Nineveh is dus met recht een wereldstad. De omtrek van die stad bedroeg 12,5 kilometer. Maar gemeente, Nineveh was niet alleen de grootste stad van de wereld, het was ook de machtigste stad van de wereld. Het was, om het zo te zeggen, het machtscentrum van die tijd. Het was de hoofdstad van het nieuw Assyrische Rijk. Het rijk wat we ook al kennen uit de dagen van koning Hiskia, toen daar kwam die vorst Sanherib. Maar deze beide koningen zijn inmiddels gestorven. We leven in de profetie van Nahum in de dagen van 663. En dan regeert in Nineveh een tirannieke koning. Assurbanipal is zijn naam. En wat is dat voor een tijd geweest, ook in het bijzonder voor het volk van Juda? Wel, de profeet Nahum, hij spreekt in de nadagen van die grote overwinning van Assyrië op Egypte. Er was in die dagen een strijd tussen de wereldrijken van Assyrië en Egypte. En in 663 overwint Assurbanipal het andere wereldrijk Egypte. En door die overwinning, toen de hoofdstad van Egypte viel, Thebe, ontstond voor het eerst een werkelijke wereldmacht. Zo'n grote wereldmacht was er nog nooit geweest in de wereld. En in de dagen van Nahum trekt het overwinnende leger van Assurbanipal vanuit Egypte weer terug naar het noorden, naar Nineveh. En voorafgaand aan die terugtrekking, die terugtocht naar huis, die overwinningstocht, gaan de herauten vooruit en ze boodschappen het overal, de onoverwinnelijke koning Assurbanipal. En zo komt dat terugtrekkende leger ook door Juda heen op weg naar Nineveh. En ze komen met een groot arrogant machtsvertoon en ze nemen een grote oorlogsbuit mee. En overal waar dat leger op weg gaat terug naar Nineveh, laten ze volkeren in ontredding en verslagenheid achter. En als je de profetie van Nahum leest, dan merk je dat ook in woorden als benauwdheid, juk en banden. Woorden die erop duiden hoe dat ook Juda en de omliggende volkeren door dat nieuwe Assyrische Rijk werden geknecht en onderdrukt. Het was een onderdrukking die in zijn wreedheid zijn weerga niet kende. Je kunt het lezen in Nahum. Daar zegt de profeet in het tweede hoofdstuk dat ze niet alleen goud en zilver roven, maar ze worden door de profeet bestempeld als verscheurende en rovende leeuwen. In het derde hoofdstuk wordt zelfs van Nineveh gesproken als de grote hoer die alle volken verleidt en ze verkoopt en slacht. Je mag de terreur van Nineveh en van dat rijk wel vergelijken, jonge mensen, met de terreur van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De Assyriërs hielden er een politiek op na van uitbuiting en terreur. Steeds waren ze bezig om de mensen angst en schrik aan te jagen. Als je leest in oud-Assyrische geschriften, dan lees je van massadeportaties, van zware belastingen, van openbare terechtstellingen en massa-executies. Wie zich tegen Assyrië durfde te verzetten, die werd levend gevild. Om het zo te zeggen, met een ijzeren vuist werden de volken, waaronder ook Juda, door die vredeheerser geregeerd en onderdrukt. Je zou mogen zeggen, voor het geknechte Juda was het donker geworden. Er was geen enkele hoop meer overgebleven op verlossing. Enkel wanhoop resteerde. Nu ook een hoop Egypte was gevallen en overwinning. Met die overwinning op Egypte was de bodem van hun hoop ingeslagen. Niemand zou hier hen ooit uit kunnen verlossen. En ineens is daar een boodschapper, een profeet des Heren met een boodschap. Niet in de eerste plaats voor Juda, maar in de eerste plaats een last voor Nineveh. Dat hoogmoedige, dat onaantastbare Nineveh. Het krijgt te maken met het woord van de Heren, dat hierin aan de aanhef genoemd wordt. Een last. Dat is op zich, gemeenten, een wat afwijkende uitdrukking. Die komen we niet zo heel veel voor. We komen hem nog eens een keer tegen bij Hosea en bij Jesaja. Meestal wanneer een profeet het woord neemt, dan zegt hij, en dan lezen we daarvan, en het woord des Heren geschiedde tot Ezechiël. Maar hier lezen wij een last. En naar het Hebreeuws betekent dat woord een last, je stem verheffen. De profeet werd dus geroepen om zijn stem te verheffen, om Gods woord door te geven. En als je dat woord last gaat onderzoeken en je kijkt in welke omgeving, in welke context het staat, dan heeft last meestal te maken met een woord van gericht, een woord van oordeel. En daarom zou je een last wel mogen omschrijven als een uitspraak van God, die als de Allerhoogste Rechter het vonnis velt over de volken en hen zijn rechtvaardige wraak aanzegt. Dat houdt er dus in, een last voor Nineveh. Nineveh krijgt van Gods wegen door de mond van de profeet Nahum hun vonnis te horen. De profeet moet het oordeel gaan aanzeggen tegen deze overmoedige en trotse stad. Ons wordt ook nog gezegd hoe dat Nahum die boodschap heeft ontvangen. Een boodschap, meestal ontvang je die door te luisteren. Maar hier staat iets opmerkelijks. Hier staat namelijk in het opschrift het boek des gezichts van Nahum de Elkoziet. Sommige verklaarders zeggen het boek des gezichts, dat wijst erop dat Nahum waarschijnlijk geleefd heeft in Assyrië zelf en dit opgeschreven heeft en als een brief gezonden heeft aan het verdrukte volk van Juda. Maar ik denk toch zelf dat we dit woord echt letterlijk ook zo moeten nemen zoals de Heer het ons weergeeft. En dat Nahum dus in een visioen gezien heeft wat de Heere gaat doen met Nineveh. En dat visioen dat heeft hij mogen opschrijven. Dat heeft hij op papier gezet en doorgegeven zowel aan Nineveh als ook aan Juda. En gemeente, de wijze waarop Nahum die boodschap van de Heere die hij mocht zien doorgegeven heeft, heeft hij gedaan op een bijzonder hoogstaande en literaire wijze. Een bekende oud-testamenticus, professor Edelkoort, noemt Nahum een dichter van de eerste rang. En dan zegt hij, dat merkt u direct al wanneer u de tekst hardop leest. En dat zou u eens moeten doen, u zou Gods woord hardop moeten lezen. En dan voelt u al iets in dat lezen, al is het dan in het Nederlands, iets van de kracht van de taal die deze profeet gebruikt. Maar zeker als u deze profeet in het Hebreeuws zou horen citeren, dan zult u merken dat de Heer hem bedeeld heeft met een bijzondere dichterlijke gave. Laat ik u dat toch proberen duidelijk te maken, om te laten zien dat het boek van de Heer ook een boek van schoonheid is. En dat de Heer ook door de Heilige Geest zijn knechten onderscheiden gaven geeft. Ook in het gebruik van de taal. Ik zal het u proberen duidelijk te maken. Op een gegeven moment in het tweede hoofdstuk, in het tiende vers, gebruikt hij een woord. En dat gebruikt hij 3 keer achter elkaar. Maar dan gaat hij er steeds 1 letter aan toevoegen. En dan krijgt dat een geweldige kracht in zich. Laat ik het proberen te lezen voor u. Daarin dat tweede hoofdstuk, het tiende vers, daar staat in het Hebreeuws achter elkaar boeka en dan umbuka en dan umbulaka. En dan voelt u dus steeds wordt er een woord aan toegevoegd, een letter. En als je dat dan in het Nederlands zou willen vertalen, dan betekent dat woestheid, woesternij, verwoesting. En zo zie je dat deze dichter van de Heere dus een bijzondere gaven gekregen heeft om op hele mooie wijze die boodschap van de Heere weer te geven. Maar niet alleen door zo met de taal te spelen, om het zo te mogen zeggen, om die boodschap daardoor meer kracht te doen geven voor de hoorders, gebruikt hij ook een andere dichterlijke wijze, namelijk dat hij de eerste letters van de regels weer een zin laat vormen. We noemen dat, en onze jongeren weten dat misschien wel vanuit het Nederlands, een acrostichon. En dat wil dan zeggen dat als je dat in het Hebreeuws zou lezen en je neemt elke keer de eerste letters van dit gedicht, dan vormt dat een zin en die zin vormt dan weer de samenvatting van de boodschap van Nahum. En zo zien wij dat de Heer in Nahum een grote dichter heeft gegeven, een indringende manier waarop hij de boodschap van de Heer mag verkondigen. Andere verklaarders wijzen erop dat je dit gedeelte, wat we ook met elkaar gelezen hebben, wel een psalm van Nahum kunt noemen. Omdat op velerlei wijzen je de echo van de psalmen van David terughoort. Je moet alleen vers 3 maar eens vergelijken thuis met psalm 145, het 8e vers. Dan hoor je als het ware dat hij gedrenkt is in de taal van de psalmen en dat hij in die taal ook zijn profetie weergeeft. En dan tenslotte nog één opmerking over het opschrift. Wel, we lezen dat Nahum komt uit Elkos. Hij wordt namelijk genoemd de Elkoziet. Alleen dat helpt ons verder niet. Want niemand weet precies waar dat plaatsje ooit gelegen heeft. En je ziet dan dat er allerlei gedachten zijn. De een die zegt dat het woordje gelegen heeft in het noorden van Israël, in Galilea. En men verwijst dan bijvoorbeeld naar de kerkvader Hieronymus, die ook een commentaar geschreven heeft op het boek Nahum. En dan zegt, ik ben nog getuigen geweest van de ruïnes van Elkos. Weer anderen, en ik noemde u dat even, die denken dat Nahum gewoond heeft in Assyrië zelf. Daar ligt namelijk een plaatsje Alkus. En men denkt dan dat dat wat verbasterd Elkos is. Ten slotte zijn er ook weer andere verklaarders die denken dat Elkos gelegen heeft in het zuiden van het Judese bergland. En dan zou Nahum een inwoner van Juda geweest zijn. Hoe dan ook, het zijn en blijven gedachten, we weten het niet. En uiteindelijk is het ook verder niet van het allergrootst belang. Want het gaat vanmorgen om de boodschap die deze Nahum de Elkoziet moet brengen. En dan hebben we er al iets van gezegd. Die boodschap van Nahum, die valt als het ware als een lichtstraal in dat donkere, duistere bestaan van Juda. In dat hopeloze bestaan waarin geen uitzicht is vanwege die verdrukkende hand van Assyrië. Het is een boodschap van troost voor een volk dat gekomen is in een uitzichtloze situatie. Maar zult u zeggen, dan gebeurt dat toch wel in een wat wonderlijke, voor mij bijna onbegrijpelijke wijze. Want als ik naar die woorden luister van Nahum 1, dat tweede vers, dan komen die woorden op mij over als huiveringwekkende woorden. Hoe kunnen die woorden toch woorden van troost zijn als ik hoor, een ijverig God en een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer en zeer grimmig. Een wreker is de Heer aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toren aan zijn vijanden. Dan kan ik het goed begrijpen, jongeren, dat bij jullie met name die vraag naar boven komt. Hoe kan een boodschap waarin God aangeduid wordt als de God van de wraak. Hoe kan dat nou een boodschap van troost zijn? Welke bemoediging ligt er toch in zo'n aanduiding van God, die ijverig is, die grimmig is. Een God die de toren behoudt tegen zijn vijanden. Welke bemoediging ligt er in zo'n aankondiging? Wel gemeente, dan moeten wij vanmorgen goed beseffen dat het woord wraak, het woord wreken, dat in onze moderne tijd, de tijd waarin wij leven, een hele andere gevoelswaarde heeft gekregen. Voor ons is het woord wraak een negatief woord. Wraak, dat verbinden wij met eigenmachtig optreden. Vaak tegen de wet in. Het heeft iets immoreels. Je handelt uit rancune. Wij verbinden voor ons gevoel wraak met haat en met wreedheid. En wij als kerkmensen denken bij dat woord wraak natuurlijk allereerst aan Lamech. Die dat trots tegenover zijn vrouwen Ada en Zilla zegt: hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 × 7. En buitenstaanders, als het over wraak gaat, die denken dan misschien aan de maffia in de laars van Zuid-Italië, die op verschrikkelijke wijze elkaar vanwege de bloedwraak uitmoorden. En bij wraak kunnen we ook denken in onze dagen aan de islam met de eerwraak. En zeker als het over zulke wraak gaat, dan moeten wij die afkeuren. En is die in strijd met het wezen van het christelijke geloof dat spreekt van liefde en genade. Toch, gemeente, wanneer in de Bijbel gesproken wordt over de wraak van God, heeft dat geen negatieve betekenis, maar juist een hele andere betekenis. En laten wij die betekenis vanmorgen dan eens mogen opsporen vanuit de Heilige Schrift. Want in de Heilige Schrift betekent Gods wraak dat God het recht gaat herstellen. Gods wraak duidt erop dat hij het kwade niet duldt. En dat hij over de boosheid zijn toren zal doen komen en zal vergelden het onrecht wat zijn volk wordt aangedaan. Als ik het zo eens samen mag vatten, gemeente, dan is Gods wraak in de Bijbel zijn reactie op onrecht, op het onteren van zijn naam en het aantasten van zijn volk. En om daar iets zicht op te krijgen, gemeente, nemen wij even samen erbij Deuteronomium 32. Zoekt u dat maar even vast op. Dat is het afscheidslied van Mozes. Het zijn de laatste woorden die Mozes spreekt tot zijn volk. En als we dat met elkaar even wat doorlezen, dan zult u zien dat de wraak van God in Deuteronomium 32 een hele wezenlijke plaats inneemt. Misschien hebt u het inmiddels gevonden en dan lees ik een gedeelte uit het 35e vers. En daar leest u ook het woord van de Heere: mijn is de wraak en de vergelding. En als u wat verder leest in vers 41, dan ziet u daar staan: ik zal wraak op mijn tegenpartijen doen wederkeren. En dan in het 43e vers ziet u het: hij, dat is God, zal het bloed zijner knechten wreken. Dus hier zien wij in dit loflied van Mozes, zijn afscheidslied, dat de wraak van de Heere daarin een centrale plaats inneemt. Wel, u moet dat thuis nog maar eens rustig doorlezen. Maar waar gaat het over? Wel, in dit afscheidslied van Mozes schetst de Heere wat er met het volk zal gaan gebeuren. Het volk zal van de Heere afwijken. En dat volk zal door vijandelijke volken overwonnen worden. Maar die vijandelijke volken zullen dan wreed zijn voor dat volk Israël. Ze zullen zich verheffen op hun eigen macht en kracht. Maar dat zal de Heere niet toestaan. En als u thuis een Statenbijbel hebt, dan moet u maar eens de samenvatting lezen die er boven elk hoofdstuk staat. En dan staat er vanaf vers 31 deze mooie uitleg. En vanaf het 32e vers, daar lezen we dat God zijn volk wederom troost, hen belooft dat hij zich aan zijn en hun afgodische vijanden wreken zal. Dat is dus de troost voor dat volk, dat de Heere hier in dat afscheidslied van Mozes tegen dat volk zegt: als jullie door eigen schuld en door mij niet te eren in de moeilijkheden komen en de vijanden als een roede door mij gebruikt worden, jullie onderdrukken. Maar ze doen dat op een vrede wijze, op een godslasterlijke wijze, op een honende wijze, op een spottende wijze. Weet dan dat ik mij aan mijn vijanden en aan uw vijanden wreken zal, en dat ik het onrecht dat u aangedaan wordt zal herstellen. En daarom mag het volk in die wraak van God een troost beluisteren die Mozes doet oproepen in het 43ste vers van Deuteronomium 32. Juicht, volk met de heidenen. Dan mag het volk juichen om de wetenschap dat de Heere zal opstaan en wraak zal doen over de vijanden die hen zo onrechtvaardig onderdrukken. Wel, als u dat nou in uw gedachten houdt, dan gaat u begrijpen wat hier door de profeet Nahum wordt verkondigd. Want dan wordt het volk van Nineveh verteld en het volk van Juda: God is een wreker. Assyrië, dat met zijn arrogantie en zijn hoogmoed meent heel de wereld te kunnen onderdrukken, te kunnen regeren door geweld, angst en bedreiging. Dat Assyrië, dat onoverwinnelijk lijkt, zal te maken krijgen met God de wreker. Dat volk waarvan de volkeren in de omgeving bang afvragen: wie zal zich tegen deze brute overheerser ooit kunnen verzetten? Hoe zullen wij ooit uit deze stikdonkere nacht verlost worden? Hoe zal er ooit redding voor ons komen? Die zal komen van hem, wiens naam is Wreker is de Heer. Wat een boodschap van troost. Hij komt, volk van Juda, en hij zal het voor u opnemen. Hij zal dat hoogmoedige en verwaande Nineveh neerstoten. En hij zal recht doen en uw en zijn vijanden aan zijn voeten onderwerpen. In deze woorden, wreker is de Heere, horen wij wat de dichter uit Psalm 68 zingt: de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots Assyrië ook zijn zal, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Gij, Heere, God der wraken, gij zult hun, daar gij in glans verschijnt, als rook en damp die ras verdwijnt, hen verdrijven en doen doden. Goddeloze Assyrië wordt haast tot as, zal voor uw hoofd vergaan als was, dat smelt voor het gloeiend kolen. Dat is de boodschap: wreker is de Heer. En dan zal voor Juda het mogen gelden, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Mozes zei het al, juicht. Waarom? Daar zij hun wens verkregen, verlost van Assyrië. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Zo is de Heere. Hij zal wraak doen over het onrecht. Hij zal het opnemen voor hulpelozen en onderdrukten. Maar de Heere, hij wordt hier ons niet alleen geopenbaard. De godsopenbaring van Nahum, zo zeiden wij, houdt niet alleen in dat God een wreker is. Maar er wordt ook van God gezegd in deze boodschap dat hij een ijverig God is. Wat betekent dat, een ijverig God? Wel, dat heeft niet te maken met ons woord ijver zozeer dat wij ons inspannen. Maar het woord ijver, dat betekent hier, hij is een jaloers God. En dat mag ik misschien even duidelijk maken aan de hand van het tweede gebod. Daar wordt immers ook gesproken van God als van een ijverig God. En dat tweede gebod, dat zegt dat de Heere niet wil dat hij afgebeeld wordt door een beeld, en dat men daarvoor buigt en dat men dat beeld aanbidt. En dan wordt de Heere genoemd een ijverig God, een jaloers God. En daar zit iets in van een bruidegom die jaloers is als zijn bruid zich aan andere mannen geeft. Zo wil de Heere niet dat zijn bruid Israël zich buigt voor afgodsbeelden. En als het dat doet, dan wekt dat de jaloersheid van God op, want hij wil dat het volk hem dient en hem alleen lief heeft. Daar heeft hij immers als bruidegom recht op. Hij heeft dat volk immers ondertrouwd. En wanneer zij buigt voor andere beelden, dan wekt dat de toren van de Heer op, een heilige toren. Niet een toren zoals die van mensen, die vaak drift is en tomeloze woede voortkomt. Nee, het is een heilige toren, een zondeloze toren, een rechtvaardige toren van God over het vertrappen van zijn liefde. Dat betekent het dat God een ijverig God is. Maar dat betekent het ook hier dat de Heer een ijverig God is als hij ziet dat zijn bruid, zijn oogappel, door vijanden wordt aangetast, gesmaad en verdrukt. Dan wekt dat de toren van de Heer over zijn volk op. En dan mag Nineveh wel vrezen voor die toren van God. Want denk maar eens aan wat Mozes zegt in Psalm 90 over de toren van God. Wie kent de sterkte uw torens en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? O gemeente, die toren van God, wie kan daarvoor bestaan? Mozes die zegt het als hij iets van die toren van God voelt. Wij vergaan vanwege uw toren. En ook David beseft daar iets van. Als hij in Psalm 51 zegt. De zonden maakt mij het voorwerp van uw toren. En dat doet ook de apostel in Hebreeën schrijven. Dat God een verterend vuur is. Waarom is God een verterend vuur? Wel, dat heeft de apostel geleerd uit de woorden van Jesaja 33. Daar staat het. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaars aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? O, dat is het besef. Wanneer zondaren te maken krijgen met Gods toren die ontstoken is over de zonden. En zo hebben Nineveh en in Nineveh al de vijanden van God te vrezen voor zijn toren. Want hij is die God die de zonde niet ongestraft zal laten. En als dan Nahum in dat visioen iets ziet, gemeente, wat het zeggen wil. Als de toren van een almachtig God zich gaat uitlaten over zo'n stad van Nineveh, dan moet u dan maar eens meelezen. In de versen 3 tot en met 6. Wat dat betekent voor Nineveh als die toren van God zich tegen die stad zal gaan ontbranden. Dan lezen wij dat de bergen voor Gods aangezicht zullen beven. De zeeën zullen verdrogen. Iets daarvan heeft Israël al in het verleden mogen zien. Toen het volk door de Schelfzee bevrijd werd, was het de machtige hand van God die de wateren tegenhield. Verder ziet de profeet Nahum dat als Gods toren gaat branden, dat het is als een gloed. Dan versmachten de vette weiden van Bazan, dan verwelken de bloemen van Libanon. Heeft Lot daar al niet iets van gezien? Toen dat goddeloze Sodom in die vruchtbare vallei werd omgekeerd en tot een zoutzee werd. Als Nahum spreekt over de grimmigheid en de toren van God, dan heeft hij het over een vuurstroom waarvoor niets en niemand stand houdt. Meent u, dan hoeven wij maar even te denken aan die lava-spuwende berg in IJsland. En heel de moderne techniek van de mens is verlamd. En hij is tot niets in staat, kan er niets tegen doen. Als er maar een eenvoudige berg zijn lava met as de lucht inwerpt. Waar is dan de mens? Tegen die toren van God, zegt Nahum, is niets bestand. Zelfs de keiharden en machtige rotsen worden erdoor verdelgd en springen in stukken uiteen. Als u dat nog eens naleest, Nahum 1, de versen 3 tot en met 6, dan ziet u de ontzagwekkende beelden waarin Nahum tekent de vernietigende kracht van de Almachtige God, die een wreker is, die in toren ontstoken is en die over zijn vijanden vergrimd is, die een ijverig jaloers God is. En zo op die wijze zal hij Nineveh, zal hij die wereldbedreigende macht van Assyrië teniet doen. Ook die wereldmacht zal moeten buigen onder de Heere van de hemel en de aarde, de schepper van het ganse heelal. Geliefde gemeente, laten wij vanmorgen die deugden van God, die eigenschappen, zoals ons hier vanmorgen getekend is, eens diep op ons laten inwerken. Gemeente, wij leven namelijk in een tijd waarin wij horen spreken over Gods liefde, over Gods barmhartigheid. Voor veel mensen is God een lieve God, is God een zachte God, is God een vriendelijke God, is God een helpende God, is God een zorgende God. En zo maken veel mensen een eigen beeld van God dat aansluit bij hun denken en bij hun behoeften. Een dominee schreef eens in een verklaring van het boek Nahum: vandaag zijn er veel mensen die Gods beeld met wat zoetige pasteltinten inkleuren. Een zoetige God. Een God die de zonden door de vingers ziet. Een God die alles wel zal maken. Maar zo gemeente heeft Nahum hem niet gezien. Zo heeft de Heere zich niet aan Nahum geopenbaard. God heeft zich geopenbaard aan Nahum als een God die een wreker is, die de zondaar niet onschuldig houdt. Een God die een jaloers God is op zijn eer. Een God die vergrimd is tegen zijn vijanden. En laten we daarom ons niet laten meeslepen met de verleidingen van deze tijd, waarin een zoete godsdienst opgang doet, die niet wil weten van de rechtvaardigheid en het recht van God. Die niet wil weten van een God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Die niet wil weten van een God die torent over de zonden. En daarmee, gemeente, komt er een godsdienst op die ten diepste niet meer wil weten van het kruis van Golgotha, waar de toren van God ontbrand is tegen zijn enige geboren zoon. God openbaart zich in Nahum als de God der wraak. Maar gemeente, we mogen ook in deze tekst zien de reden waarom God zich zo openbaart aan Nineveh, maar ook aan zijn volk Juda. Want is het u opgevallen? En als u de tekst nog eens naleest, dan zult u zien dat in onze tekstwoorden de Heere zich viermaal aanduidt met Heere met hoofdletters. En dat duidt op de Heere als de God van het verbond. Jaweh, de God die trouwen houdt. Want als de Heere die troostvolle boodschap laat verkondigen aan zijn volk Juda: ik ben de Heere, de wreker. Dan heeft dat volk daar geen recht op uit zichzelf. Want als wij even nadenken, dan leeft dat volk in de tijd van Manasse, de goddeloze koning. Dan heeft dat volk uit zichzelf niets te wachten en heeft het er geen recht op dat God zich als een wreker zal openbaren en recht doen voor zijn volk en het onrecht van Nineveh straffen. Maar hier zien wij heerlijk schitteren dat God dat doet omdat hij de verbonds-Jehovah is. Omdat hij trouw houdt aan zijn verbond. Dat hij met dat volk besloten heeft en bevestigd heeft op de Sinaï. Waar hij het gezegd heeft: ik ben de Heere uw God. En van dat verbond kan God niet af. En vanwege dat verbond dat hij in eenzijdige liefde met dat volk gesloten heeft, zal hij nu opstaan als de God der wraken. Hij blijft trouw aan dat verbond. En dat is de troost die Juda mag ervaren in die stikdonkere nacht van vrede onderdrukking. Troost, troost, zal uw lieder God zeggen. En dat ligt ook zo heerlijk verklaard in de naam van de profeet. Want Nahum betekent trooster. En wat schittert daarin toch ook heerlijk Gods voorzienige leiding. Dat hij de ouders van dit kind, van deze profeet, geleid heeft. Dat zij hem deze naam gegeven hebben. Omdat die naam een onderstreping zou zijn van de boodschap die gebracht mag worden door deze profeet. En we zien dat meer in de geschiedenis, gemeente. Ik denk aan Lamech, in die donkere tijd. Als daar de zonen Gods met de dochteren der wereld zich vermengen. En de ongerechtigheden menigvuldig zijn. Is daar de vrome Lamech, die zijn kind Noach noemt. Deze zal ons troosten. En dan denk ik ook aan de toekomst. Straks zal daar een Nehemia zijn. En zijn naam betekent ook, de Heer heeft getroost. En ook van hem en zijn tijd geldt dat het een donkere tijd is. Dat het een tijd is waarin de muren van Jeruzalem verbroken liggen. Waar de tempel tot een ashoop geworden is. Daar zal Nehemia komen om iets goeds voor zijn volk te zoeken. En zo zien wij steeds weer, gemeente, dat de Heere juist wanneer het donker is, in de dagen van Nahum, in de dagen van Noach, in de dagen van Nehemia, komt met boodschappers van troost in de duisternis. Maar het kan wel eens lang duren. Ook voor dat volk van Israël, in de dagen van Nahum. Want de Heere laat het wel boodschappen, wreker is de Heere. Een grimme God en een jaloers God. Maar dat volk moest nog wel wachten, lang wachten, totdat de Heere deze troostvolle boodschap vervulde. En hoe komt dat? Wel, dan komen wij bij die laatste woorden. De Heere is langmoedig. En in het Hebreeuws staat daar een woord dat wil zeggen, de Heere is langzaam tot toren. Dat wil zeggen dat de Heere ook met Nineveh, dat goddeloze Nineveh, dat wrede Nineveh, dat zijn volk zo onbarmhartig onderdrukt, ook met dat volk. Van Nineveh is de Heere bewogen. Hij heeft wat bemoeienis met Nineveh gehad. In het verleden heeft hij Jona al gestuurd met die boodschap. Nog 40 dagen en de stad zal omgekeerd worden. Nu, generaties later, komt hij weer met die boodschap. Opdat Nineveh zich zou bekeren. De Heere is langmoedig, traag tot toorn. Hij houdt zijn wraak nog een ogenblik in. Een halve eeuw heeft hij Nineveh de gelegenheid gegeven om zich te bekeren. Maar het geduld van de Heere raakt ook met Nineveh op. Gods langmoedige uitstel is geen afstel. Want 50 jaar later komen de Meden en de Perzen. En wordt Nineveh ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. Er blijft niets van die stad over. God maakt het waar. Een ijverig God en een wreker is de Heer. Lieve gemeente, deze profetie heeft ons vandaag ook heel veel te zeggen. Mag ik tot slot enkele lijnen ook vanuit deze profetie, bij al hetgeen wat al tot ons gekomen is, u nog meegeven. Als de Heere hier getekend wordt als een God die ijverig is, een jaloers God, een toornig God tegen Nineveh, dan is die God dezelfde. En torent hij nog ook over ieder die hem in hoogmoed en in eigen gerechtigheid afwijst. En dan mag dat wel de vraag zijn. Bent u er al aan ontdekt dat de geest van Nineveh in ons aller hart leeft? En dat dus moet gelden wat Mozes zegt voor u en voor mij. Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Is dat werkelijkheid geworden in uw leven? Dat u ook vanuit deze profetie, maar vanuit het gehele woord van God in uw leven te maken gekregen hebt met een God die ijverig is, die grimmig is, die in toren ontstoken is. En dat u het vanmorgen als een bliksem in uw hart voelde, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. O, als dat vanmorgen in uw leven waar wordt, dan gaat u samen met de dichter van Psalm 6 bidden. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornen. Gloed. Heb u dat al eens mee mogen bidden? Toen u vanuit het woord van God te maken kreeg met die God die een verterend vuur is, bij wie niemand wonen kan. En gemeente, hoe komt het toch dat die dichter van Psalm 6 dat bidden mag? Straf mij niet in uw toornen. Want hij heeft dat toch verdiend. Nineveh heeft het toch verdiend. Wij hebben dat toch verdiend. Vanwege onze opstand tegen God. Vanwege onze hoogmoed. Vanwege onze zelfhandhaving tegenover God. Hoe komt het toch dat het woord ons dit gebed leert uit Psalm 6. Straf mij niet in uw toornen gloed. Hoe komt dat? Wel gemeend omdat er één ondergegaan is in de toren van God. En dan denk ik aan Christus in de hof van Gethsemane. Toen hij daar de beker toegereikt kreeg. De beker gevuld met de toren van God. Toen Christus daar zag wat het betekenen zou als de volle toren Gods tegen hem zou ontbranden op het kruis van Golgotha. Toen werd zijn zweet veranderd in droppelen bloed. Hij besefte ten volle wat het zeggen wil als de toren van God zal ontbranden. En dat hebben onze vaderen begrepen als ze in het formulier van het heilig avondmaal schrijven. Aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Gemeente, daar hebt u de grond. De toren van God is ontbrand tegen zijn lieve Zoon op het kruis van Golgotha. En daarom kan een verloren mensenkind, die naar recht moet ondergaan onder de toren Gods, smeken om de barmhartigheid Gods. Straf mij niet in uw toren gloed. Meent, hoe komt het toch dat God die straf aan u en aan mij nog niet voltrokken heeft? Dat u vanmorgen nog mag luisteren naar dat heerlijk evangelie. Hoe komt dat toch? Omdat de Heere langmoedig is. Hoe komt het toch dat de Heere langmoedig is? Wel ligt daar ook niet de oorzaak in. Van hem die daar aan het kruis, toen de nagelen in zijn handen geslagen werd, het uitgeroepen heeft. Vader, reken hun deze zonde niet toe. Vader, stel het oordeel nog uit. Zo is daar in de hemel een biddende Christus, die nog zegt, Vader, Kom nog niet met uw rechtvaardig oordeel. Er moeten er nog toegebracht worden. En dat is het wonder waar ook over Petrus spreekt. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaat, maar dat zij allen tot bekering komen. De Heere voltrekt zijn vonnis nog niet. De last tegen Nineveh wordt aan u nog niet voltrokken, gemeente. Waarom niet? Omdat God langmoedig is en hij de bekering wil van heel de gemeente. Wat wordt dat een wonder vanmorgen. En ik hoop dat het voor u ook een wonder wordt. Ik las het pas nog van dominee C. Smits. De ouderen onder ons hebben hem wel gekend. Hij schrijft iets uit zijn leven toen hij nog boerenknecht was. En dan zegt hij, ik was nog geen 25 jaar. En ik was aan het aardappelrooien. En mijn tranen vielen op de aardappelen. Vanwege de hoogheid en goedheid Gods. Dat hij mij nog niet verdoemd had. Dat is inleven. Gods langmoedigheid. God verdraagt mij nog. Terwijl ik zijn toren zo waardig gemaakt heb. Gemeente, dat het je vanmorgen ook. Tot verwondering mag zijn de langmoedigheid God. Nog niet de last tegen Nineveh aan mij voltrokken. Maar gemeenten, ik vraag u, spot niet met Gods langmoedigheid. Zeg niet waar blijft het oordeel van God. Maar laat de langmoedigheid Gods u vanmorgen verbreken. Het oordeel nog niet gekomen. Wat een wonder. Oh, dat u zich vanmorgen zou bekeren. Want eenmaal komt de dag waarvan openbaring schrijft en zij zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit en voor de toren van het lam. Gemeente, ook dat is een werkelijkheid. Christus, van wie we lezen dat hij met innerlijk ontferming bewogen is over de scharen, zal op de dag van zijn wederkomst een toornend lam zijn. Waarom? Opdat u zijn liefde hebt veracht. En daarom bid ik het u toe, met de dichter van Psalm 2. En kus de zoon van als u toegezegd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. En dan tenslotte, u die God vreest, wat een troost, wat een gezicht dat zoveel troost bevat voor een Juda in donkerheid, voor een Juda onder de vijanden. Wat een troost voor het volk van God, waar het soms zo donker kan zijn, dat het waar wordt wat de dichter zegt. Gij hebt van hem veleer die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Wreker is de Heere. Hij zal opstaan tot zijn vijanden. En hij zal zijn en uw vijanden allemaal onderwerpen. Daar heeft hij beloofd dat hij de zijne thuis zal halen. In het rijk waar geen vijanden meer zijn zal, waar geen strijd meer wezen zal, maar waar eeuwig al de vijanden verdoemd zijn en Gods kerk eeuwig verlost zingen mag van zijn heerlijke overwinning. Zie, hij komt als die held op dat witte paard der overwinning. De boog heeft hij in de hand om al zijn en uw vijanden te verdelgen. Maar laat het ook reeds een troost zijn. Niet alleen voor de toekomst, maar ook voor vandaag. Waar de apostel Paulus het zegt. Wreekt u niet, beminden. Maar geef de toren plaats, want er is geschreven. Mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. O verdrukten, o aangevallen, bestreden kerk. Door de vijanden van de wereld, de duivel en uw eigen vlees. Zie, Hij overwint. Geef uw zaak aan hem over. Wreek uzelf niet, maar wees stil. Want de Heere zal voor u strijden. Oh, dan kun je wel eens bezorgd zijn. Als je de toekomst inkijkt. Als je denkt maar heel even aan de uitspraak van de Hoge Raad. Waar de godsdienstvrijheid ondergeschikt gemaakt is aan het gelijkheidsbeginsel. Heer, hoe lang zullen wij nog in vrijheid uw naam mogen belijden? Hoe lang zullen wij nog in vrijheid mogen leven naar uw woord? We weten het niet. Maar we weten wel één ding. En dat doet ons niet bevreesd zijn. Wat er komen gaat. De Heere is een ijverig God. Een wreker is de Heere. Hij zal opstaan tot de strijd. En hij zal al de haters wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hij komt als de grote wereldrechter. En weet u wat troost is? Vervolg de kerk des Heren. Verdruk de kerk des Heren. Er is een triomferende kerk in de hemel. Die bidt met grote stem. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde komt. Er is een kerk in de hemel die bidt, haast u, Heere, om het recht op aarde te herstellen. Weet dan, u die God vreest, hij zal haastelijk komen en recht doen degenen die dag en nacht tot hem roepen. Amen. En te zoeken samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wat een ontzagwekkende, wat een huiveringwekkende, maar ook wat een vertroostende boodschap mocht na hun brengen. En is ook vanmorgen in het midden van uw huis verkondigd. En wij bidden u, leer ons buigen onder die boodschap. Een ijverig God, een wreker is de Heer. O, laten we die woorden mogen overdenken, bemediteren. Dat we u zo mogen leren kennen, Heere. Omdat we ook die zijde, die eigenschap, die volmaaktheid van u, die er ook ligt in uw heilige toren en wraak over de zonden. Daar ligt ook zo'n troost in. Dat u zult opstaan En dat u recht zult maken, alles wat krom is. Dat u vrede zult geven, waar nu onderdrukking is. Dat u alles wel zult maken, omdat u de rechtvaardige bent. Heere, maar dat heeft een tweeërlei uitwerking. En wij bidden u dat we er niet onder verharden zullen, dat u de rechtvaardige bent. Die uw vijanden geenszins onschuldig zult houden. Die als de rechtvaardige zal aanrekenen alles wat we hebben misdreven. En mocht het eens zo zijn, dat die toren van God ons zou doen ontvlieden, om heen te vlieden naar hem die de toren Gods gedragen heeft, om niet door de toren van het Lam eeuwig om te hoeven komen. Heere, wij bidden u, laat het woord zijn zegenrijke kracht gedaan hebben, nu reeds, en ook straks als we naar huis gaan en thuis komen. Wil ook zo ons vanavond hier weer samenbrengen. Als we opnieuw mogen gaan luisteren. Laten we onze plaats niet ledig laten. Maar daar komen waar gij wilt dat we zijn. Rondom uw woord. Om te luisteren. Wat u ook uit het leerboek van de kerk tot ons te zeggen hebt aan onderwijs. Heere, vergeef al wat we hebben misdreven. Zie een gunst op ons neer. We hebben het niet verdiend. Maar het is alles uw genade. En dat we daarin ook mogen eindigen. De Heere is langmoedig. Hij wil niet dat één van ons verloren gaat. En daarom maakt hij zich bekend als wreker is de Heere. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Psalm 68, vers 1. Thank you. draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.